Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. En ik zit hier met regisseur Benson Bogaert van, nou ja, klassiekers zoals Het Zakmes, Abeltje, Kruistocht in Spijkerbroek, Isabel, De Tweeling, Knielen op een bed violen. Eigenlijk, noem een grote Nederlandse film en een grote kans dat Benson Bogaert daarachter zit. En zondag gaat zijn nieuwste film in première, Raphaël, op het Nederlands Filmfestival. Laten we het daar eens over hebben. Het is je eerste echte politieke film. Mag ik dat zeggen?
Ja, speelfilm, ja.
We volgen een liefdesstel gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Een Nederlandse jonge dame die wordt verliefd in Tunesië op, op een jongen daar, Nazir, en ze trouwen.
Ja.
Ze raakt zwanger en dan breekt de Jasmijnrevolutie uit.
Ja.
Zij moet vluchten, maar hij heeft niet zomaar 1, 2, 3 zijn visum voor elkaar. En hij besluit haar achterna te reizen om bij de geboorte te zijn. En neemt daar de riskante route met een gammelbootje naar Lampedusa.
Ja.
Het is een film over het Europa van nu.
Ja.
En het schetst niet al te rooskleurig beeld.
Nee, het is iets wat je... ik zat net toevallig nog weer te lezen over al die vluchtelingen die nu naar Spanje toe gaan. Het is nu al tientallen jaren ontzettend schrijpend actueel. Wat ik niet wilde was een hele treurig verhaal vertellen. Maar doordat we kwamen dit verhaal tegen, of Jelle Nesna, de man die het uiteindelijk bedacht heeft om die film te gaan maken, die het zaadje geplant heeft. De creative producer van Rinkelfilm, die heeft het ooit bedacht. En Jelle die had op televisie gezien twee mensen, of één, een vrouw, dat was Winnie. En die vertelde het verhaal dat haar man ergens op Lampedusa zat. En dat ze hem naar Nederland wilde halen en ze was zwanger.
En die was een hele nuchtere Nederlandse kapster.
Ja, en het was een Nederlandse kapster. En die is een gevecht begonnen om die man naar Nederland te krijgen. Die is een gevecht tegen windmolens begonnen. Tegen de bureaucratie, tegen Fort Europa.
Ja. In je kinderfilm zit vaak toch de strijd van een eenzaam kind tegenover volwassenen die niet naar hem luisteren. En ik zie in je volwassen films toch wel, de volwassen mens die moet vechten tegen het systeem.
Ja, ik denk dat daarom dat verhaal me aansprak. Die twee mensen, ook Nizar, dus onze film met die Nazir, en Kimmy heet de vrouw in onze film. Ja, dat die niet gewapend met enige kennis hoe je zoiets moet aanpakken, maar gewoon gemotiveerd en met het gelijk aan hun zij. Ja, die gingen het gevecht aan om bij elkaar te mogen zijn, om samen een kind op de wereld te mogen zetten onder veilige omstandigheden. Dat was een heel mooi verhaal. Het was een romantisch verhaal, maar wel in een afgrijzelijke arena met vreselijke gebeurtenissen. En ja, ik vond het verhaal. Ik dacht op een gegeven moment, als ik die film ga maken, kan ik al die tienduizenden vluchtelingen, al die mensen die boottochten hebben gemaakt, die een veilige haven zoeken, die kan ik een gezicht geven. En daarom ben ik die film gaan maken.
Je hebt ook samengewerkt, hè, met vluchtelingen als acteur deze keer.
Ja, dat was echt een waanzinnige ervaring. We hebben eerst de hoofdrollen werden gespeeld door acteurs.
Mm-hmm.
Maar daaromheen hadden we... We hebben een heel kamp gebouwd, een Lampedusa-kamp. We zijn met een echte boot de zee opgegaan. We zijn door Tunesische dorpjes gegaan midden in de nacht met allerlei mensen, met vluchtelingen. En dat daar hadden we mensen voor nodig, hadden we figuranten voor nodig. En we draaiden de film in Kroatië. daar hebben we alles gedaan. Zowel Tunesië als Italië als Nederland. En maar we hadden Afrikanen en Noord-Afrikaanse mensen nodig van allerlei kleuren en geloven. En die lopen niet vrij rond in Kroatië. Dus,
via... Wat is dan de keuze voor zo'n locatie?
Dat is praktisch, financieel, technisch. Okay. Ja,
want dan Italië is het zelf te duur of zo.
Ja, in Italië wilden we het oorspronkelijk doen, maar financieel was dat niet betrouwbaar genoeg. Durfden we dat uiteindelijk niet aan. In Tunesië filmen, dat is heel lastig. Dat wordt niet verzekerd. Want dat is een land waar nog steeds wat gevaarlijk is. Dus dan kwamen we uiteindelijk in Kroatië terecht, wat een hele goede filminfrastructuur heeft. En daar hebben we ook locaties die. Ja, die heel goed Italiaans lijken of die heel goed Tunesisch lijken.
Ja. En je werkte dus ook met vluchtelingen als figurant. En je zei, dat is heel bijzonder.
Ja, en dat was natuurlijk hartstikke bijzonder. Omdat we, die zaten daar in hotels, in een soort opvangcentra.
Dat waren
die
wel waren echt vluchtelingen.
Ja, die konden niet verder. Die wilden Europa in en die bleven steken daar in Kroatië. Dat waren echte vluchtelingen.
En van die eindeloze opvangcentra die je beschrijft ook. Die je wordt gezien in de film.
Ja, precies. Die zaten in die kampen. En die mensen, die hadden wij nodig. Maar we hadden geen idee of die mensen het leuk zouden vinden, tussen aanhalingstekens leuk, om hun eigen verhaal na te spelen. Om met een bootje nog eens over zee te gaan. Of nog eens een keertje door mensensmokkelaars met geweer in hun rug door steegjes te worden geduwd. Geript te worden van hun sieraden, van hun geld, van hun trouwringen, van hun telefoons. En tenslotte in kampen terecht te komen waar ze gescheiden worden, mannen en vrouwen, kinderen.
Een soort extreme traumaverwerking lijkt me dat.
Ja, willen die mensen dat wel? Nou, die mensen die wilden dat. Toen wij ze leerden kennen, begrepen ze dat wij een verhaal wilden maken wat ging over hun leven. En daar wilden ze aan meewerken. En dat was echt waanzinnig. Dat dus acteurs daar. Het waren allemaal hele kleine rolletjes die ze speelden. Gewoon. En we hadden de Tunesische familie, dat was een familie uit Irak. Uit Bagdad, die waren gevlucht. En die gingen als familie, speelden die in onze film mee. Die kwamen we al tegen toen ze naar de zee in Tunesië liepen. Die kwamen we tegen toen de boot omsloeg. Die kwamen we tegen in het kamp in Lampedusa. En die mensen die speelden zichzelf met hun drie kinderen. En zo waren er tientallen echt mensen die meededen. En dat was een hele bijzondere ervaring. Voor de hoofdrolspeler trouwens. Die had het daar heel moeilijk mee.
Waarom?
Hij was zelf Marokkaans Libanees. En sprak Arabisch. En als hij dan tussen al die vluchtelingen zat, tijdens het draaien en ook in de pauzes, dan kwamen zij met hun verhalen naar hem toe. Dus na een week trok hij niet meer. Op een gegeven moment zag ik dat hij begon te twijfelen of hij nog wel door wilde met die film.
Omdat hij zich te geprivilegeerd voelde tegenover die
mensen? Hij voelde
zich
geprivilegeerd. Hij had alles. Hij werd betaald. Hij zat in een mooi hotel. Hij had een paspoort. Hij kon zo weer terug naar Nederland vliegen. Naar België. Het is een Vlaming. En hij kreeg al die verhalen te horen van die mensen.
Heb jij je daar schuldig over gevoeld?
Veel minder. Ik was het ook meer gewend.
Omdat je het bij het documentaire werk ook de mensen
achter moest laten. Ik heb natuurlijk vaak toch wel. Maar hij ging daar onderdoor. En toen ben ik naar productie gegaan, naar de producenten. En zei: jongens, we moeten echt een beetje op hem letten. We moeten hem een beetje steunen in alles. En een beetje in de watten leggen. Want ik ben bang dat hij afhaakt. Nabil Malat. En toen na een week, gelukkig. Toen op een gegeven moment merkte ik dat het eigenlijk een stuk beter met hem ging. En toen vroeg ik: Nabil, wat is er. Hoe gaat het? Dus zei hij, ik trek het wel weer.
Wat was de omslag?
Hij zei, ik luister niet meer naar die verhalen.
Maar dat is wel het probleem van deze tijd, ja, toch? Dat het onrecht is zo groot, ja, dat mensen kunnen het niet meer voelen.
Ja.
En dat cynisme bijna, dat het wordt een soort cynisme, ja, als beschermingsreactie. Ja. Ja. Hoe breek je daar doorheen als filmmaker? Het lijkt me een hele lastige opdracht, omdat we zo letterlijk overspoeld zijn met die beelden van bootvluchtelingen.
Nou, dat is ook best lastig. Kijk, die film die we nu gemaakt hebben is... De arena is die. Nu gaat het over vluchtelingen. Maar we willen. Ik heb geprobeerd om die vlucht. Die, wat ik net al zei. Al die vluchtelingen een gezicht te geven. Door die twee mensen naar voren te halen. En het is gewoon een heel mooi, romantisch. Het is een prachtig liefdesverhaal. Twee mensen die vechten om bij elkaar te zijn. Die met z'n tweeën de hele wereld aankunnen.
Je zou het ook een klassieke Romeo en Juliet kunnen.
Dat is het eigenlijk. Ja,
er zit ook een balkonscène in.
Ja, daar zit er ook een balkon. Ja,
is het een hommage?
Ja, ja, nou ja, dat is wel een knipoog. Ja, 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 zeker. Maar dan merk je, en dat is natuurlijk wel iets wat waar we mee te maken hebben gekregen. Mensen zijn een beetje af en toe natuurlijk een beetje zo van... ja, god, weer een verhaal over vluchtelingen. Dus we moesten wel ons best doen om steeds te vertellen... ja, maar dit is niet zomaar een verhaal. Dit is een heel bijzonder verhaal van twee mensen. Die hebben ook echt nog bestaan. Het is geënt op de werkelijkheid. Het is een Romeo en Julia verhaal. Het gaat niet alleen maar over leed en ellende... Dat is essentieel. Zo moeten we die film ook. Ja, zo wil ik die film ook zien. Het is niet alleen maar. Het is niet een pamflet. Het is niet een gruwelijk verhaal. Het is een heel mooi, ontroerend verhaal over twee mensen uiteindelijk die samen een kind op de wereld zetten.
Ja. Laten we luisteren naar de titelsong van de film Rafael. Dat is nummer Like Snow van de Nederlandse band Sue the Night.
Thank you.
nummer Like Snow van Sue the Night, afkomstig van de EP Soft en het titelnummer van de film Raphaël. En ik zit hier nu in gesprek met de regisseur Benson Bogaert. En het is geënt op een waargebeurd verhaal, maar er werd eerst een boek van geschreven door Christine Otte.
Ja.
Met de gelijknamige titel, ja. Raphaël.
Ja.
Het boek kreeg gemengde recensies. Hield dat je tegen?
Of? Nou, nee, kijk. Het is niet zo dat die film gebaseerd is op dat boek. De film is eigenlijk gelijk met het boek ontstaan. Dat is Jelle Nesna, die de creative producer, die het idee kreeg om een film te gaan maken, om dat verhaal van Winnie en Nizar te gaan vertellen. Die dacht, we moeten er een film van maken en we moeten er ook een boek over maken.
Dus het komt los, eigenlijk uit dezelfde koker.
Ja, dus los van de film is Christine Otte is een boek gaan schrijven. En Thijs van Meijlen is een script gaan schrijven.
Ah.
Dus dat is naast elkaar. Maar alleen een film, dat duurt altijd wat langer voordat je al die centen bij elkaar hebt.
Waarom draagt ze dan dezelfde titel?
We vertellen wel hetzelfde verhaal.
Ja.
Dus ja, dan. De naamsbekendheid van zo'n boek. Helpt natuurlijk ook weer mee aan de naamsbekendheid van je film. Dus dat kan elkaar positief bevruchten, zeg maar.
Is dat een overweging die je vaker hebt gedaan? Je hebt best veel boekverfilmingen gedaan. Ik dacht, je bent gewoon een enorme boekenworm.
Nee, kijk. Ik denk dat er zoveel boeken. Ik heb vrij veel boeken verfilmd. Maar er is ook altijd wel een misverstand. Dat, net zoals bij Raphaël, dat is niet de verfilming van het boek Raphaël. En net zoals De Storm, er is een boek van, maar eerst was er de film en toen kwam het boek pas. En bij Bride Flight was er ook eerst de film en toen kwam het boek pas.
Maar is het dan dezelfde opzet dat het eigenlijk uit dezelfde soort koker wordt geïnitieerd?
Ja, dan de producent bedenkt dan van, nou, dat.
Dan krijg je even een kijkje achter het medialandschap van Nederland.
Ja, dus.
En dan wordt zo'n schrijver aan het werk gezet.
Ja, nou weet je. Ja, die scenario-schrijver heeft een idee. En die scenario-schrijver gaat in eerste instantie het script schrijven.
Ja, ik dacht gewoon heel naïef dat naar Christine Otte gewoon dat die Winnie een keer had ontmoet, die Nederlandse kapster. Of...
Nee, die twee, Winnie en Nisa, die zijn bekend geworden door televisie. Uh-huh. Onder andere zaten bij Twan Huis in een programma en meer televisieprogramma's. En zo is dat verhaal. En ze zijn op televisie gekomen in het nieuws. En dat is opgepikt. En toen is zij dat boek gaan schrijven. En zo ontstaat dat.
Ja. Er is geen schrijver waar je zoveel van hebt verfilmd als Annie M. G. Smit. Ik noem Abeltje, Pluk van de Pettenflat, Ibeltje.
Ja.
Wat is jouw klik met haar werk?
Nou, in eerste instantie omdat ik vroeger Abeltje heb gelezen als kind. En Pluk van de Pettenflat en Ibbeltje heb voorgelezen aan mijn eigen kinderen. En andere boeken van Annie Schmid ook. En natuurlijk Jip en Janneke. De humor. De ja-zuster, nee-zuster. Ja, iedereen in Nederland is opgegroeid met Annie Schmid. En Bernie Bos was degene die op een gegeven moment dacht, ja, we moeten de volgende stap maken. We moeten dat werk eens proberen te verfilmen. En ik werkte al heel lang met hem. En toen zei hij, nou, lijkt je dat wat? En toen dacht ik, ja, dat wordt een hele moeilijke klus. Want het zijn zulke, mooie, leuke, spannende verhalen. Daar houden mensen van. En als je daar een film van wil maken, moet je dat wel goed doen. Dan moet je mensen niet teleur gaan stellen. En dat was een enorme, dat was wel een flinke uitdaging. Om dat te doen. Maar ik vond de humor leuk en ik vond de karakters leuk en de setting leuk. We gaan het dan maar aanstaan. En zo'n uitdaging, die wil ik wel aan.
Waar let je op als je een boek ter hand neemt?
Je moet ik probeer te achterhalen waarom mensen dat boek zo mooi vonden. Die koesteren soms echt een boek aan hun hart. Die houden van dat verhaal. En daar moet je nou op zoek gaan. Waarom vinden mensen dat verhaal nou zo bijzonder? Wat is de ziel van het boek? Wat is de ziel van het verhaal? En als je dat weet, dan kan je beginnen met het verfilmen. Denk ik. Ja, dan heb je altijd nog te maken met mensen. Ik heb dat heel erg gemerkt met Kruis tot in Spijkerbroek. Want mijn eigen kinderen die zaten. Dat waren ook lezers van dat boek geweest. En die hadden heel veel vriendjes. En die kwamen dan naar me toe. Die zeiden: wat leuk dat jij dat gaat doen, dat boek Kruis tot in Spijkerbroek verfilmen. Maar we gaan er niet heen. En toen zei ik: oh, waarom niet? Nou ja, we hebben dat boek gelezen, 3 keer, 4 keer. En dat zit in mijn hoofd en we hebben daar beelden bij. En als ik nou naar een film ga, en dat was ook wel met andere boeken gebeurd, dan wordt die fantasie van mij, dat beeld wat ik in mijn hoofd heb, dat wordt verpest. Dus ik wil die film niet
geworden.
Zien. Ja. Dus het is wel precair dat je, als je een boek gaat verfilmen, moet je oppassen dat je niet aan de haal gaat. Dat je mensen teleur gaat stellen.
Ik geloof dat het regisseur Martin Koolhoven was die zei: een boek is een film die nog niet af is.
Een beetje beledigend vind ik dat voor
hem. Ja, daar is hij erg goed in.
Ja. Ja.
Het is wel een typisch Nederlands genre, de boekverfilming. Ik geloof dat er geen enkele.
Nee, dat is een beetje de armoede, vind ik ook wel hoor.
Dat is wel typisch dat je dat zegt.
Ja, nou ja.
Zoveel op je naam.
Kijk, het is natuurlijk ontzettend leuk om een origineel verhaal te kunnen verfilmen. Dat heb ik natuurlijk al gedaan. Maar het is een beetje safe, op safe spelen. Je weet. Een succesvol boek. Nou, daar hebben 300.000 mensen hebben dat boek gekocht.
Mm.
En dan is er een soort sleuteltje. Dan zeg je maal 3. Dan heb je 900.000 mensen, bijna 1 miljoen. En die mensen die. En hoe kan dat nou? Nou ja, iemand koopt het boek en in de familie leest iemand anders dat nog. En in de bibliotheek wordt het ook nog eens gelezen. Dus
ja,
dan
en
kan
die
je
neemt
maal
nog zijn tante mee of
precies.
Zijn
dus dan,
vriendin.
Dan heb je een publiek die kent de titel. Er is een merk. Nou, en dat merk, dat hoef je dus niet meer te verkopen. Dus, en dan zullen niet al die mensen naar die film gaan. Maar een deel daarvan gaat. En een ander deel, wat het boek nooit gelezen heeft, heeft er wel over gehoord. En die gaan dan ook kijken. Dus het is een beetje op safe spelen.
Ja, je kunt mensen 1 keer iets verkopen, maar je kunt ze ook 2 keer verkopen.
Ja, precies. En aan de ene kant is het dus een uitdaging om dat goed te doen. Aan de andere kant vind ik het wel jammer dat in Nederland eigenlijk niet heel veel hele originele. Er zijn er wel, maar veel te weinig mooie originele filmscripts worden geschreven en verfilmd. Dat vind ik wel jammer.
Is het dan toch altijd een ouderwetse tekort aan geld?
Ja.
Of zijn de mensen die daar over het geld gaan te behoudend?
Er is ook een tekort aan filmeducatie.
Bij wie?
Op scholen. Filmvorming. Als je in landen als Frankrijk en in Italië komt. En daar wordt film bekeken zoals je. Zoals ik in mijn middelbare schooltijd ook literatuur moest bekijken en lezen. En dat werd als een volwaardige kunstvorm wordt dat beschouwd.
Nou, daarom vroeg ik eerder in het gesprek van die Nouveau Vague films die je zag, die Jan Blokker programmeerde. Was dat een kleine groep mensen die dat bekeken of een grote groep? Je zei nee, het was uitverkocht. Nou, en nu kun je dat bijna niet voorstellen.
Nee, dat kan je niet meer voorstellen.
Nee.
Toen was er echt nog wel. Ja, waarom?
Ik zou niet weten waar ik de avant-garde van deze tijd zou kunnen zien. Ja, YouTube misschien.
Ja, en in de hele kleine arthouses.
Ja.
Waar dan een select publiek naartoe komt. Ja, dat is wel jammer. En dus er is weinig ruimte voor experiment en voor een andere kleur in de bioscoop. Het is allemaal. Dat vind ik heel zonde.
Ja. Ik wil nog even een brutale vraag stellen. Ja. Zo aan het einde van ons uur. Je bent nu 70, je bent ontzettend productief. Je komt nu terug van een hele draaidag en zondag première van een nieuwe film. Ja. Heb je nu nog dingen op je bucketlist staan waarvan je denkt, oké, dit moet ik nog maken?
Nou ja, het is altijd zo. Ik heb natuurlijk altijd een aantal projecten lopen. En dat is één project waar ik dan nu. Ik ben nu een serie aan het draaien. Maar ik weet dat ik wil heel graag hierna een waanzinnig verhaal filmen. Wat nu in ontwikkeling is. En dat gaat over de dodenmarsen die in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden. Mensen, in dit geval vrouwen, werden toen de Duitsers doorkregen dat het afgelopen was. De oorlog voorbij was en aan de ene kant in de oosten rukte de Russen, aan de andere kant de geallieerden op. En toen werden al die mensen in die kampen, in die concentratiekampen, in die werkkampen, die werden eruit gehaald en die moesten gaan lopen, die moesten marcheren. En daar is een heel mooi verhaal van een documentaire gemaakt over een aantal vrouwen die dat hebben meegemaakt. En dat is de basis voor een script, wat nu geschreven wordt, Chris Westendorp. En het gaat over een aantal vrouwen die met z'n allen die vreselijke tocht uit Duitsland gaan maken. En dat is iets wat ik eigenlijk ontzettend graag hoop te doen hierna.
Ben, mag ik je bedanken voor dit gesprek. En zijn nieuwe film, Raphaël, is vanaf zondag te zien in première op het Nederlands Filmfestival. En wij gaan door met muziek. Een nummer van Nick Cave en The Bad Seeds uit 1997. Misschien wel zijn beste jaar. Come Into My Sleep.